Dankjewel. Peter, mag ik je uitnodigen? Fijn dat je er bent. Je reist van hot naar her, de wereld rond en tussendoor had je nog een gaatje om bij ons te zijn. Geweldig, dankjewel.
Ik zei vanmorgen, nou, het is een van de weinige keren dat we eigenlijk in Nederland een spreekbeurt doen. We zijn dit jaar zoveel aan het reizen, Vanessa en ik. We doen het tegenwoordig samen. En Vanessa is ook bij het onderwijs betrokken. En God heeft ook haar een aantal bijzondere inzichten en dingen laten zien en gegeven. Ook bij het bestuderen van de Bijbel. We lezen hem graag samen in de oorspronkelijke tekst. En dan kom je allerlei dingen tegen. We zijn nu net terug uit Israël. Daarvoor waren we in Zimbabwe, waar we een aantal weken gediend hebben. Er waren soms 2 of 3 samenkomsten per dag. En tussendoor reisden we nog enkele duizenden kilometers. In een land waar eigenlijk alles plat ligt. Er is geen benzine. Er is geen brandstof. Iedereen loopt dus. Allerlei dingen werken niet. Primaire levensbehoeften. Meel, brood. Het is er niet. Op een bepaald moment zagen we bij een winkel een hele lange rij staan en politie stond er allemaal bij aan het leger om de mensen in de gaten te houden. Waarom? Er was een winkel die verkocht suiker. En ik weet niet of u het weet, maar veel Afrikanen die gebruiken 3 keer zoveel suiker als de Nederlanders doen. En die gebruiken al heel wat. En zijn dol op zoetigheid. Dus er was suiker te verkrijgen. En dan krijg je een hele lange rij krijg je daarvoor. Nou, wij moesten, ik weet niet precies hoeveel het was, alleen binnen het land moesten we iets van 2000 of meer kilometer reizen in Zimbabwe. En er is geen brandstof. Hoe ga je dat dan doen? We moesten helemaal de bus in. We zouden daar ook les geven voor 60 voorgangers. Sommigen zouden 1,5 dag lopen om naar die samenkomst te komen. En het enige wat je dan kan doen is God om een wonder bidden. En ik vind het eigenlijk zo mooi, je kent die tekst in de Bijbel dat David zegt, met mijn God spring ik over een muur. En dan vraag ik altijd, wat heb je daarvoor nodig? U weet dat wel natuurlijk, wat heb je daarvoor nodig? Een muur, ja. God hebben we toch al? Een muur. En het is zo fijn dat God af en toe in je leven je in een situatie brengt waarin je zelf niet verder kunt. Want iedere onmogelijkheid voor ons is voor God een mogelijkheid om een wonder te doen. En daar geniet ik zo van, hè? Want dan zeg ik vaak tegen Vanessa, hoe gaat de Heer dit nu weer oplossen? Nou, hij deed het hoor. We kregen niet een auto, we kregen niet brandstof, we kregen een vliegtuigje. En we zijn zo naar het andere eind gevlogen. Ja. En zo voorzag God iedere keer weer in de dingen die we nodig hadden. En we hebben het mensen daar ook geleerd. Een van de dingen die we onderwezen hebben, Martijn heeft eigenlijk de helft van mijn preek al gepreekt, is om te geven. Om te geven. En misschien zelfs te geven datgene wat je niet hebt. Toen wij daar kwamen, als je op verschillende plekken komt en mensen zien dat je uit Europa komt of uit Amerika komt, dat valt heel gauw op, want wij hebben een nogal blanke huidskleur. En bijna iedereen is zwart daar. En echt heel zwart over het algemeen. Dus we vallen heel erg op als we daar zijn. En ze denken, nou, die mensen in het Westen, die zijn natuurlijk heel rijk. Die hebben heel veel geld. Nou, zijn er natuurlijk wel veel rijke mensen in het Westen, maar Vanessa en ik leven van giften. We hebben van onszelf hebben we eigenlijk helemaal niet. Wat we hebben is wat God ons iedere keer geeft en hoe hij ons voorziet. Hij heeft ook het geld gegeven om die reis te maken. Mensen kunnen ons niet uitnodigen om daar naartoe te komen. Dus we hebben gezegd, nou Heer, als u wil dat we daar naartoe gaan, alleen die reis is al 2000 euro, dan zult u dat geld moeten voorzien. En de Heer doet dat. Hij doet dat. En we hebben die mensen diezelfde principes geleerd, want ik geloof dat het verkeerd is dat wij mensen aan onszelf gaan binden. Dat gebeurt ook vaak met predikers. Dan denken mensen als ze ziek zijn, oh, als ik nou naar die en die prediker ga, dan word ik wel genezen. Eigenlijk verwachten ze het van een prediker in plaats van God. God gebruikt wel predikers, maar ik geloof juist dat mensen die een speciale genezingsbediening hebben, dat het speciaal is voor de ongelovigen en helemaal niet voor de gelovigen. Wij moeten rechtstreeks naar God. We hebben die relatie met God. En we hebben niet een prediker of een tussenpersoon nodig. En ik denk dat er zoveel mis is in de gemeente. Zoveel mis in ons denken. En hetzelfde geldt voor geven. We verwachten het zo vaak van andere mensen. Ik heb al lang geleerd dat je dat niet kunt doen. Want toen ik pas zo ging leven, dat is nu 26 jaar geleden. Toen waren de mensen die zeiden, nou, ik ga je een keer een gift sturen. En dan denk je, nou fijn, want dat kan ik heel goed gebruiken. Nou, het kwam nooit. Mensen doen dat niet bewust hoor, maar ze vergeten dat gewoon. Ze denken daar helemaal niet aan. En ik moest gewoon leren, nee, ik moet het niet van mensen verwachten. Ik moet hier op mensen vertrouwen. En we hebben het daar onderwezen. Er was een mevrouw die zei, ja, ik kan niet naar de samenkomst toekomen, want ik heb geen brandstof. Ik kan er niet aankomen en het is veel te ver om te lopen. Ik zeg, God heeft ons door een wonder hier gebracht. God is in Zimbabwe hetzelfde als in Nederland. Ga God maar om een wonder bidden. Ik zeg, je zult zien dat je brandstof krijgt. Nou, ze keek een beetje en ze zei, oké, ik ga bidden. De volgende dag, ze was in de samenkomst. Wat gebeurde er? Ze was opgebeld door een radiostation en die zei van, ja, je hebt voor ons al eens programma's gedaan in het verleden. We zouden heel graag willen dat je het weer komt doen. We weten dat er geen brandstof is, maar wij hebben nog brandstof en willen je brandstof geven. Dus zelf brandstof. Maar toen kwam ze naar de samenkomst. En toen sprak God tegen haar onderweg. En hij zegt, ja, denk je dat het alleen voor jou is? Zie je al die mensen op straat hier lopen. Je gaat mensen in je auto laten. Je gaat aan ze vragen waar ze naartoe moeten. En je brengt ze naar de plek waar ze heen moeten. Dus zij heeft mensen in de auto gelaten. En ze heeft, voor ze naar de samenkomst kwam, heeft ze iets van 6 of 7 mensen heeft ze weggebracht naar de plek waar ze naartoe moest. En iedereen vroeg natuurlijk, waarom doe je dat? En ze zei, ja, dat heeft God tegen me gezegd. En 3 mensen hebben Jezus aangenomen. Dat is de God die we dienen, lieve mensen. Dat zijn de principes voor ons leven. En daarvoor hoef je niet naar Afrika, daarvoor mag je ook in Nederland blijven. Want God is dezelfde God overal. En dat is zo mooi. Dat hebben we daar gedeeld. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk die principes van de Bijbel, die hebben we geleerd. Martijn noemde al die term oud-testamentisch, hè? Die blijkbaar gebruikt werd daar. Dat is een term die je heel vaak ook hoort. Mensen zeggen, ja, maar zijn sommige dingen niet oud-testamentisch? Ik zal u vertellen, wij hebben in Afrika bijna alleen uit het Oude Testament onderwijs gegeven. En we hebben het evangelie gebracht uit dat Oude Testament. Ja, zult u zeggen, kan dat dan? Staat er dan wat over Jezus in dat Oude Testament? Ja, zo ontzettend veel dat Paulus alleen maar uit het Oude Testament gepreekt heeft. Als u Paulus zou uitnodigen om hier te komen, zou hij niet 1 preek uit het Nieuwe Testament houden. Waarom? Hij had geen Nieuw Testament. Het bestond nog niet. Dat betekent dat de hele boodschap van verlossing van Gods plan in dat Eerste Testament al aanwezig is. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te begrijpen, want ik merk dat onder christenen daar toch een stukje misverstand over bestaat. Of als je met dat Eerste Testament bezig bent, dan ben je wettisch. Nee, wetticisme betekent dat je dingen die God niet opgelegd heeft, dat je daar regels van gaat maken. Dat je jezelf dat gaat opleggen of dat je anderen dat gaat opleggen. Dat zie ik in Nederland ook gebeuren. Ik zie hoe mensen een aantal Joodse dingen ontdekken, wat cultuur is, en elkaar dat gaan opleggen. Dat iemand een keer naar mij toe kwam en zegt, ja, mijn vrienden zijn boos omdat ik op vrijdagavond niet 2 kaarsen aansteek. En dan vraag ik, maar waar staat dan in de Bijbel dat je op vrijdagavond 2 kaarsen aan moet steken? Ja, dat staat er niet. Ik zeg, nou, waarom laat je dan iets opleggen? Is dat dan verkeerd om dat te doen of om die manier Shabbat te vieren? Nee, dat is niet verkeerd. Maar het gaat erom dat we elkaar dingen opleggen. Maar het gebeurt binnen allerlei kerken en gemeentes ook, hoor. Net zo hard, niet alleen op dit gebied. We doen het allemaal, raakt niet, smaakt niet. En we moeten gaan kijken, wat zegt God woord? Wat is daarvan voor ons? En dan gaan we ontdekken dat juist dat Eerste Testament hele belangrijke principes heeft, waar ik vanmorgen iets over wil vertellen. Want ik merk dat onder christenen er toch een aantal misvattingen zijn. Sommige zijn heel hardnekkig. En ik wil daar wat over zeggen vanmorgen. Nog even iets over Zimbabwe. In de tijd dat we daar waren, zagen we ten eerste heel veel angst onder de mensen. Heel veel verdriet en heel veel pijn was er. Ook angst voor de geesten en de boze geesten. Sommige mensen geloven daar ook in demonen in de vorm van dieren allemaal. Veel mensen zijn bang voor een geest in de vorm van een leeuw. En we hebben ze verteld dat er een geest is in de vorm van een leeuw die heel veel krachtiger is. Dat is de leeuw van Juda. Dat is Jezus Christus. En we hebben gezien toen we daarover predikten en het woord van God brachten, dat de Heilige Geest harten begon aan te raken. En dat mensen zelf kwamen om zonde te belijden. Het occultisme, heel veel mensen waren wel tot geloof gekomen, maar hadden nooit gebroken met de toverij, met de verering van voorouders en al die dingen. Dat gaat vaak samen. En zult u zeggen, ja, dat gebeurt in Afrika. Ja, het gebeurt hier net zo hard. Dat is het grote probleem. maar we hebben het hier niet door. We noemen het misschien anders. Maar er is zoveel afgoderij onder de gelovigen. En daarom hebben we zo nodig dat de Heilige Geest gaat werken in ons hart. Want God wil zijn gemeente reinigen en klaarmaken. Hij wil een rein lichaam hebben. En het mooie was, je kan het niet maken, maar je kan wel de principes van Gods woord onderwijzen. En dat hebben we steeds gedaan. En de Heilige Geest ging werken. Mensen kwamen in zonde belijden. De voorganger van een van de gemeentes waar we waren, die noemde het zelfs opwekking. Hij zegt, dat hebben we nog nooit gemaakt. Dat mensen die altijd deze dingen in verborgenheid willen houden, nu zelf komen om deze dingen te belijden. Het andere wat hem was opgevallen was dat wij de tijd voor de mensen namen. Dat wij mensen belangrijk vonden. Hij zei, we hebben soms predikers, die komen dan uit het Westen vandaan, uit Amerika of Europa. En die komen dan een half uurtje hun verhaal houden en dan moeten ze gauw weer weg, moeten ze weer wat anders doen. Wij waren 4, 5 uur met de mensen, waren we bezig, we preekten soms urenlang. Ik weet niet of u veel tijd hebt vandaag. Maar in Afrika hebben ze geen klokken in de gemeente. En het is heerlijk, want de Heilige Geest kan werken. Want wij vinden God moet werken, maar het moet wel binnen 1,5 uur of zo moet dat gebeuren. De Heilige Geest mag natuurlijk wel werken, maar binnen ons geplande tijd, zo is het toch? Maar soms, en begrijp me goed, God is een God van orde. Ik vind ook dat er orde moet zijn en dat er regels moeten zijn. Ja? Maar wij zijn er niet om de regels zijn er om ons. Maar het mooiste compliment wat we op een bepaald moment kregen was dat die voorganger naar ons toe kwam en hij zei, weet je, Vanessa en Peter, van buiten zijn jullie wel wit, maar van binnen zijn jullie zwart hoor. En dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen. Toen we in de hoofdstad waren, voor de samenkomst, opeens gebeurde er iets raars tussen Vanessa en mij. Vanessa zou die avond spreken over de verzoening tussen Jacob en Esau. En het was net of we elkaar niet meer konden begrijpen. En het was zo raar, nooit eerder had ik zoiets gehad. Ik zei iets, zij begreep het niet, zij zei iets, ik begreep het niet. In mijn denken was alles opeens verward. Ik denk, dit is niet normaal. En ik zeg, we gaan eerst bidden voordat dat we gaan prediken. Ik zeg, dit is een aanval van de boze. Ik geloof dat God iets gaat doen. Hij wilde gewoon dat er iets tussen ons zou zijn, zodat de Heilige Geest niet kon werken. We hebben dat bestraft in de naam van Jezus en ook onderkend. Ik denk, belangrijk is dat je dat herkent en onderkent. En daarna hebben we een samenkomst gehad. Vanessa heeft een verhaal verteld. En er gebeurde iets. God raakte harten van mensen aan. En zwarte mensen kwamen naar voren en vroegen de blanken om vergeving. Blanke mensen vroegen de zwarte mensen om vergeving. Er is heel veel gebeurd in die landen. Blanken zijn daar gekomen, hebben vaak de zwarte mensen onderdrukt. We hebben vreselijke verhalen allemaal gehoord van vernedering. Hoe mensen, zwarte mensen samen met de honden van een bordje op de grond moesten eten. En dat soort dingen allemaal. Echt walgelijke dingen. Maar ook omgekeerd nu de blanke boeren bijvoorbeeld worden allemaal van hun boerderijen verdreven door de zwarte mensen. En dat gaat op verschrikkelijke manieren vaak. Mensen zijn alles kwijt wat ze opgebouwd hebben hun hele leven. Ook de boerderij van mijn schoonouders is trouwens onteigend. Er was een boer in een van de samenkomsten. Hij had zo vol met haat naar wat er gebeurd was. Want ze hadden niet alleen hem alles afgenomen wat hij zijn leven lang had opgebouwd. Ze hadden ook zijn dieren nog vreselijk gekweld. Met levende koeien en achterpoten afsnijden. En dat soort walgelijke dingen. Als je dat meemaakt van hetgeen waar je zo van houdt. Waar je je leven voor gegeven hebt. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, als christen moet je vergeven. Maar er zat zoveel pijn in zijn hart. En we zagen in iedere samenkomst hoe God zijn hart aanraakte. En we zagen hoe uiteindelijk er een stuk verzoening kwam. En dat kan alleen de Heilige Geest doen. De geest van herstel. En ik denk dat we dat nodig hebben. En de boodschap die God ons op het hart legde, juist voor Zimbabwe. En ik geloof dat het ook een boodschap is voor Nederland. Was een boodschap van heiliging. Wat we nodig hebben als gemeente. God wil een, ik weet niet of je dat weet, maar het eerste woord in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbels, maar één woord in het Hebreeuws, Bereshit. Maar dat woord bevat eigenlijk twee woorden. Er zit het woord huis in, bait, bias zeggen we wel in het Jiddisch. En er zit het woord rosh, dat is hoofd, zit daarin. Weet u wie het hoofd is? Wie is het hoofd? Christus, de Messias, Jezus. Hij is het hoofd. Maar hij wil een huis hebben, weet u dat? Ik kom zoveel loslopende christenen tegen. Gisteren nog iemand, vraag ik van, komt u in een gemeente? Nee, kom ik niet. Ik doe het alleen met de Heer. Dat is heel mooi, maar het is niet Bijbels. Vanaf het begin wil God een huis hebben. En u bent hier in deze gemeente, Vanessa en ik zit in een andere gemeente. Wij zitten in een zeer onvolmaakte gemeente en dat zit u ook. Het grote probleem is niet de gemeente. Heel veel mensen praten over de gemeente. Ja, de gemeente doet dit, de gemeente doet dat. Maar u bent de gemeente. De gemeente is niet het gebouw, het gemeente zijn de mensen. En als we dat gaan begrijpen, dat God een tempel wil hebben, maar hij wil daarin wonen. Hij wil dat Jezus het hoofd is, daar gaat het om. En de boze heeft goede tactieken, die zorgt dat door verwarring, door pijn, door dingen die gebeuren, dat we ons niet meer voegen. Dat we niet meer onze plek in kunnen nemen in dat huis van God. En daardoor kan ook de heerlijkheid van God niet komen. En God verlangt ernaar juist om zijn heerlijkheid te laten zien in de tijd waarin wij nu leven. Maar dat kan maar onder één voorwaarde. En dat is heiliging. En de kerk heeft eigenlijk iets heel erg fout gedaan, als ik het zo mag zeggen. Als we kijken, in de Bijbel lezen we op een bepaald moment, misschien kunt u dus opzoeken met mij in Ezechiël, of u mag ook luisteren. In Ezechiël 43... De Heere God laat aan Ezechiël een nieuwe tempel zien. En die wordt gebouwd, die zal komen op de plaats van de berg Sion. De berg Moria is dat, de huidige tempelberg in Jeruzalem. En dan zegt God in vers 7, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. En het huis Israëls zal mijn naam niet meer verontreinigen, zij nog hun koningen met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood. Doordat zij hun drempel naast mijn drempel gezet hadden en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat alleen de muur tussen mij en hen was, verontreinigde zij mijn heilige naam met de gruwelen die zij bedreven. En daarom verteerde ik hen in mijn toorn. Dus allereerst zegt God, veel mensen vragen aan mij van wie denk je nou dat die tempelberg is in Jeruzalem? Is hij nou van de moslims of is hij van de joden? Nou, God zegt, het is mijn berg, hier wil ik wonen tot in eeuwigheid. Antwoord, amen. Maar het volgende is dat de Heere God zegt, jullie hebben mijn huis verontreinigd. En wat had Israël nou gedaan? Wat deden de koningen van Israël? Ook bij de eerste tempel zien we dat Salomo had zijn huis, zijn paleis neergezet op de tempelberg. Zijn huis lag eigenlijk tegen de tempel aan. En veel christenen zouden denken, maar dat willen we toch juist. We willen toch heel dicht bij God wonen en heel dicht bij God zijn. Er moet toch een hele lage drempel moeten zijn. Dat is niet bijbels, lieve mensen. De Bijbel laat zien dat er een hele hoge drempel is tussen God en ons. Waarom? Omdat God een heilig God is. En dat zonder heiliging kunnen wij hem niet zien en kunnen we niet tot hem naderen. God is niet een schoolvriendje. Ja, zeggen sommige mensen dan, maar hoe kunnen dan de mensen in de wereld tot geloof komen? Moet die drempel niet enorm laag zijn? Ja, de drempel van onze kerk, die moet laag zijn. Als het goed is, is onze gemeente, onze kerken, zijn een plek waar we mensen brengen. Niet in de eerste plaats naar de tempel, maar we brengen ze naar Golgotha. En ook Golgotha ligt op de berg Sion. Veel mensen weten dat niet, maar het ligt aan de noordkant van de berg Sion. Die drempel moet laag zijn om mensen tot Jezus te brengen. Tot bekering. Mensen bij het kruis te brengen. En juist die drempel hebben we heel hoog gemaakt. We hebben het heel ingewikkeld gemaakt. Het is voor heel veel mensen moeilijk om een gemeente binnen te komen. En voor Joden hebben we het helemaal onmogelijk gemaakt. De Bijbel zegt dat mensen uit de stam Levi niet daar mogen komen waar de dood is. Wie van u is wel eens in de grote kerk in Haarlem geweest? Ja? Hebt u gezien wat er op de grond? Ik kan me herinneren, ik was 5 of 6 jaar oud. Mijn opa nam me een keer mee om die kerk te zien. En toen zei hij, zie je dat, wat die letters zijn op de grond? Ja, dat zag ik wel. Ik kon dat niet goed lezen, want het was een beetje versleten. Ja, zei mijn opa, er liggen allemaal dode mensen onder. Dat waren vroeger rijke mensen. En als die dan begraven waren, dan ging dat ook stinken in de kerk. Vandaar de naam Rijke Stinkerts. Ja, dat komt daar vandaan. Maar de doden werden begraven in de kerk. En dan zeggen we tegen Joden, kom maar hoor, wij geloven in dezelfde God als jullie, kom maar binnen. En dan zeggen heel veel mensen, zeker als je uit de stam Levi komt, dat mogen we niet. Want jullie begraven je doden in de kerk. We doen dingen waarvan de Bijbel zegt, dat mag helemaal niet. En Israël deed hetzelfde. Ze gingen dode koningen, koningen die zelfs afgoderij bedreven hadden, die gingen ze begraven op de Tempelberg. En God zegt, jullie verontreinigen mijn heiligdom. En weet u wat het probleem is? Als er geen heiliging is, kan God zijn heerlijkheid niet omzien. Dat is het grote geheim. Zoveel christenen verlangen naar meer van Gods kracht, meer wonderen en meer tekenen. Maar zolang er lijken zijn in de gemeente, zolang er lijken zijn in uw leven, kan de heerlijkheid van God niet komen. En daarom dat de Bijbel in de Tora, de eerste 5 boeken van de Bijbel, ons principes leert hoe we tot God kunnen naderen. En ik geloof dat die principes nog steeds gelden, nog steeds hetzelfde zijn. Vanessa en ik proberen ook die principes toe te passen in ons eigen leven. Om maar één voorbeeld te noemen. We lezen in het boek Leviticus dat als iemand met de dood in aanraking is geweest, dan is hij onrein, dan moet hij gereinigd worden daarvan. Maar wat staat er dan? Degene die anderen gereinigd hebben, moeten ook zelf weer gereinigd worden. Dan zul je zeggen, wat doe je daar nou in de praktijk mee? Ik zal u vertellen. Als wij voor mensen hebben gebeden, voor bevrijding van demonen, waar dood en vuiligheid in hun leven geweest is, dan hebben we die anderen wel vrijgezet. Maar de Bijbel zegt, je moet zelf ook gereinigd worden. Hoe doe je dat? Het Nieuwe Testament spreekt over het waterbad van het dorp, van het woord. In de priesters deden het met water. Ja, letterlijk werd er gereinigd met water. Wij gebruiken het waterbad van het dorp, van het woord. En wij bidden daarna, want we hebben gemerkt, als je voor anderen gebeden hebt en je past dit principe niet toe, dan is het net of er iets aan je blijft kleven. Kent u dat? Zijn de mensen hier die pastoraat doen? Kent u dat? Het is zo belangrijk om dan ook jezelf te reinigen. Hoe doen we dat? In gebed. En we gaan een stuk lezen in de Bijbel. We wassen ons met het bad van het woord van de Heer. Heerlijk. En dan is het bij je weg. We hebben bij verschillende mensen gezien. We zagen pas bij een leider. En die was met allerlei dingen bezig. Deed ook onderzoek naar het occult en allerlei andere dingen. Maar het was net of hij zelf onder een deken was gekomen. En we hebben met hem gesproken en tegen hem gezegd van wat je moet doen. Is ook als je met die dingen bezig bent. Soms moeten mensen onderzoeken naar doen. Maar reinig je ervan. Want je wordt ermee besmet. En dan zie je hoe je die principes van de Torah kunt toepassen. En hoe belangrijk dat is. Nou, voor ons eigen leven. Een paar punten wil ik daar uithalen over hoe dat gaat. Hoe dat ging in het Eerste Testament, die heiliging. Zijn er mensen hier die ook verlangen naar die heerlijkheid van God en veel meer van God zouden willen zien? Of ben ik de enige? Oh, gelukkig. Ja? En ik denk belangrijk is dat we die principes gaan leren en gaan toepassen in de gemeente. Nou, u mag... Terwijl u het opzoekt, Exodus 30, wil ik nog even iets zeggen over de manier waarop God ons die dingen leert. Weet u dat God van feesten houdt? Ja? De beste parties, die zijn bij hem hoor. Geloof me maar. Het is heerlijk om te zien wat hij doet, hoe hij mensen levens verandert en aanraakt. We hebben het in Zimbabwe gezien. We hebben gisteren nog gezien een meisje die in een rolstoel zat en een aandoening had van haar bindweefsel, niet kon lopen en nu loopt. Ja, dat is de kracht van de God die we dienen. Jezus is niet veranderd. Halleluja. En het is zo heerlijk om met hem te leven. En hij is het waard om alles aan hem te geven. Want je krijgt er zoveel voor terug. En je hebt geen zorg meer. Ja, want je hebt toch alles aan hem gegeven. En hij zegt, ik ga voor je zorgen. Maar een van de manieren waarop God laat zien hoe we hem kunnen dienen, hoe we voor hem kunnen komen, is juist in dat boek Leviticus, waar hij allerlei regels geeft voor priesters. Maar hij geeft ook in hoofdstuk 23 een aantal feesten aan Israël. Ik weet niet, sommigen van u weten het wel, maar misschien niet of niet dat iedereen het weet. Maar op dit moment bevinden we ons net in de periode tussen de grote verzoendag en tussen het Loofhuttenfeest. Morgenavond begint het Loofhuttenfeest. Oh, zult u zeggen, wat heb ik met dat Loofhuttenfeest te maken? Nou, al die feesten die God gegeven heeft, Ten eerste zegt de Bijbel dat God zegt, dit zijn mijn feesten. Het worden niet eens feesten genoemd, dit zijn mijn vastgezette tijden, zegt de Heere God. Maar ze hebben allemaal een betekenis. Die eerste feesten die we zien, de eerste vier in het voorjaar, die zijn allemaal vervuld in de eerste komst van de Heer Jezus. Zo zie je tijdens het paasfeest is hij gekruisigd. Tijdens het feest van de eerstelingen is hij opgestaan uit de dood. Tijdens het wekenfeest, een oogstfeest, stort hij de Heilige Geest uit. Hij heeft dat allemaal vervuld. Het gaat allemaal over hem. Maar er is ook een cyclus van najaarsfeesten. Je hebt het feest der bazuinen, de grote verzoendag en dan het loofhuttenfeest. Die feesten heeft Jezus nog niet vervuld. Dan kunnen er twee mogelijkheden zijn. Of hij is van plan veranderd, hij gaat dat niet meer vervullen. Of misschien gaat hij het toch nog vervullen. Nou, ik geloof het laatste. Ik geloof dat God zijn programma altijd goed afmaakt. Maar bij die tweede serie feesten, sommige dingen lijken heel erg op elkaar. Want bij dat eerste feest, het paasfeest, er moet een lam geslacht worden. Het begint met een offer. Maar we zien dat juist bij die tweede serie feesten daar ook weer offers gebracht moeten worden. Maar daar staat niet het offer centraal, maar daar staat het brengen van het offer centraal. Daar gaat het ook over het priesterschap, over de hoge priester die het offer brengt op de grote verzoendag. En uit dat prachtige boek, de Hebreeënbrief, kunnen we zien dat Jezus beide vervult. Hij is én het lam dat geslacht is, en hij is de hoge priester die het overbrengt, die de verzoening brengt. Maar er zit nog iets anders in. Waarom geeft God twee van die cycli van feesten? Die tweede serie van feesten gaan ook over ons, iets wat wij moeten doen. En dat hebben heel veel mensen niet begrepen. Het is niet voldoende dat Jezus zijn leven gegeven heeft op Golgotha. Hij is dat lam dat door God geslacht is. Ja? Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En sommige mensen denken, nou, ik heb Jezus aangenomen, ik ben gered en nu is het goed. Nee, vergeet het maar. De tweede serie feesten spreken over het feit dat ook wij zelf offers moeten brengen. En ik ga daar direct wat meer over zeggen. Wij moeten ook offers brengen, weet u dat? Het is niet voldoende dat Jezus een offer gebracht heeft. Nou, daar hoor ik bijna nooit over prediken. Wel over alles wat Jezus gedaan heeft. Maar onze verantwoordelijkheid daarin, eigenlijk heel weinig. En daar ga ik wat over zeggen. We gaan lezen in Exodus 30, vers 17. En dan staat er: en de Heere sprak tot Mozes, gij nu zult een vat van koper maken en een voetstuk van koper voor de afwassingen. Het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar en het water indoen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot het altaar om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Heere. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het zal voor hen een altoos durende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten. Dus allereerst zegt God, je kan niet zomaar tot mij naderen. Zelfs die priester, zelfs de hoge priester kon niet voor God naderen. Hij moest eerst zich reinigen. En dan in vers 22, de Heere sprak tot Mozes, gij nu neem zeer fijne specerijen, 500 sikkels van zelfgevloeide meren. En half zoveel, 250 sikkels welriekende kameel. En 250 sikkels welriekende kalmoes. En 500 sikkels kassie naar de heilige sikkel en een hin olijfolie. En gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel. Zoals een zalfbereider dat bereidt, het zal een heilige zalfolie zijn. Gij zult daarmee de zalven, de tent der samenkomst en de ark der getuigenis, de tafel met al haar gerei, de kandelaar met al zijn gerei en het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvak met zijn voetstuk. Gij zult ze heiligen, zodat ze allerheilig zijn, en ieder die ze aanraakt zal heilig zijn. Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Even tot zover. Wat we hier zien is dat er een heilige zalfolie gemaakt moet worden, die vast heel lekker geruikt zal worden, maar de Bijbel verbiedt het het namaken daarvan. Ja, dus u zegt, oh, dan ga ik thuis eens even proberen. Er staat achter, je mag dat niet maken. Dit is alleen voor God. Dit is de geur van de tempel. Maar ook de zonen van Aaron moesten gezalfd worden. Maar er staan in het Hebreeuws en in de meeste Bijbelvertalingen staan er twee dingen. Er staat, gij zult ze zalven en heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. En Vanessa en ik hebben daar eigenlijk een studie van gemaakt, want het viel ons op dat er steeds staat zalven en heiligen. Wij zouden persoonlijk gedacht hebben dat het andersom was. Je gaat eerst je heiligen en dan krijg je die zalving van God. Wij dachten echt eigenlijk een beetje dat het zo was. Die zalving van God, als je echt een heilig leven hebt, dan komt de zalving van God op je leven. Dat klinkt heel mooi, maar de Bijbel draait het om. Je krijgt eerst die zalving. En vanuit die zalving komt de heiliging. Het doel van de zalving is de heiliging. En we ontdekten dat het steeds op die manier in de Bijbel genoemd wordt. En steeds in die volgorde. En ik geloof dat dat heel belangrijk is. Heel veel mensen, als ze gaan door die feesten heen die God gegeven heeft, dan komen ze bij het Pinksterfeest en dan zeggen ze, nou, ik spreek in tongen, ik ben er, ja. Je profiteert misschien wel, je gebruikt misschien andere gaven van de Heilige Geest. Halleluja. Ja? Maar die Pinksterzalving is een voorbereiding voor de heiliging. Het Pinksterfeest was een oogstfeest, zoals u weet. En we zagen dat op de Pinksterdag 3000 mensen tot geloof kwamen. Maar het laatste van al die feesten, het Loofhuttenfeest, wat morgenavond begint, is ook een oogstfeest. Het is het laatste van alle feesten die er zijn. En het wordt in de Bijbel wordt het feest genoemd. Het grote feest. Er is niets groter dan het Loofhuttenfeest. Waarom? Omdat God een grote oogst wil binnenhalen. Maar die oogst kan alleen binnengehaald worden door een leger van mensen die geheiligd en gereinigd zijn. En de zalving van de Heilige Geest is dus niet in de eerste plaats dat je kunt zeggen, oh, ik kan ook in tongen spreken. Nee, is om je klaar te maken om de oogst binnen te gaan halen. En veel mensen begrijpen niet dat de zalving van de Heilige Geest, dat niet een doel is, maar dat het alleen maar het middel is. Het doel is dat de oogst van God binnengehaald gaat worden en dat ze allemaal komen in die tempel, dat huis wat God wil hebben, waar hij wil wonen en zijn heerlijkheid wil laten zien. God is een God met gemeentevisie en huisvisie, tempelvisie vanaf het begin van de Bijbel. Vanaf het eerste woord heb ik u laten zien. Maar hij wil mensen klaarmaken daarvoor om in die oogst te staan. Klaarmaken om te werken. En dan zie je dat die priesters gezalfd werden. Dat gebeurde meestal met olie. Ook koningen werden gezalfd. Maar dat heilige, hoe gaat dat heilige dan? We hebben ontdekt dat God steeds dingen heiligt, dat daar offers bij plaatsvinden. Als ook die nieuwe tempel in Ezechiël beschreven wordt, dan wordt daar gesproken over offers die gebracht moeten worden bij de inwijding van de tempel. En weet u wat mij opviel? Dat de priesters die gingen werken in die tempel zelf in de eerste plaats die dieren moesten slachten. Dat deed niet de hoge priester, dat deed niet een ander voor ze. Dat was überhaupt zo, dat was ook met het paaslam. Ik krijg vaak vragen van mensen die zeggen, vind je het niet vreed dat God om dierenoffers vraagt in de Bijbel? Vindt u het vreed? Nou, u durft niet te antwoorden natuurlijk. Ik vind het wel vreed. En God wil ook dat het heel vreed is. Weet u waarom? Omdat de zonde zo verschrikkelijk is. En juist als het paasfeest was en vader met dat lammetje, wat je had eerst 4 dagen apart gezet was, waar je toch al een band mee had gekregen, en dan doet het extra pijn als je het moet gaan offeren. De vader zelf moest dat mes op de keel zetten. Zijn hier mensen die wel zijn lam geslacht hebben? Zijn ze hier of niet? De mensen die ik ken die het gedaan hebben, in Afrika waren ze wel aanwezig in de dienst, dat is wat normaler. Maar ook daar zeggen de mensen, het is zo moeilijk om het leven te nemen van een dier. Als je dan zo lief aankijkt als je hem vastbindt. En om dan dood te maken. Het is walgelijk. Ja, dat moet het zijn. Omdat God iets wil laten voelen wat het voor hem moet zijn geweest. Om als het ware het mes op zijn keel van zijn zoon Jezus te zetten. En hem de straf te geven waardoor wij zijn vrijgekocht. God wil dat we het begrijpen. Maar dat paaslam heeft uiteindelijk God zelf gebracht. Dat is de grond en de reden waarom wij vanmorgen allemaal hier zijn. Dat hoop ik. En als dat niet zo is, dan moeten we straks maar even babbelen met elkaar. Maar daarnaast, dat paaslam alleen is niet voldoende. Om die tempel in te wijden, moesten de priesters, voordat ze in de heerlijkheid van God komen, moesten ze zelf offers brengen. En in Ezechiël wordt verteld wat voor soort offers dat waren en wat voor soort dieren dat waren. Ik weet niet of u daar ooit over nagedacht hebt. Ik heb een vrouw gekregen die gelukkig heel veel vragen stelt en dan ook zegt van ja, waarom moet er nou bijvoorbeeld een stier geslacht worden? Waarom nou een geit? En ik vind dat natuurlijk een goede vraag. Ik hou van mensen die vragen stellen. God doet het ook hoor. Dan laat hij Jeremia wat zien. En dan zegt hij, wat zie je Jeremia? Ja, ik zie een amandeltak. En zegt God, ja, wat betekent dat Jeremia? Ja, dat weet u zelf toch? Ja, God stelt altijd vragen. Nou. Maar in het Hebreeuws is het eigenlijk veel logischer dan in het Nederlands. Als je kijkt wat die dieren betekenen. Om maar een voorbeeld te noemen. Er moest een stier geslacht worden. De stier, het Hebreeuws woord par, betekent niet alleen stier, maar het betekent ook vruchtbaarheid. Dat is eigenlijk iets heel moois. Het is vermenigvuldiging. Het is een beeld van kracht en van vermogen. Maar het heeft ook een andere connotatie. Het is ook het beeld van de seksuele driften, van de verkeerde neigingen in de mens. Het is het beeld van de fantasieën en van de emoties. En dat zijn dingen die God niet voor ons slacht, maar die wij zelf moeten slachten. En bij het bestuderen van deze dingen ontdekten we ook iets wat heel apart is. In Leviticus 1 vers 11 onder andere, er wordt ons verteld dat bepaalde dieren, bijvoorbeeld het zondoffer, moest altijd aan de noordkant van het altaar geslacht worden. En God heeft dat aan Israël gegeven als instelling toen ze nog in de woestijn waren. En dan denk je, waarom nou aan de noordkant? Wat maakt dat nou toch uit waar je dat slacht? In een aantal gevallen maakt het niet uit. Maar soms staat er expliciet bij, aan de noordkant of aan de heup van het altaar staat er dan. En dat woordje heup zou ik een hele studie over kunnen geven, want het is heel interessant. Die heup is datzelfde woord waar Jacob op geslagen is. Is datzelfde woord wat Jezus in Openbaring op zijn heup waar geschreven staat. Weet u het, die woorden? Lord of Lord and Lords en King of Kings, ja. Het staat op zijn heup geschreven. Lees het maar na in Openbaring. Dat is niet toevallig. Maar als je kijkt naar de geografie van Jeruzalem, daar nemen we graag mensen mee naar Jeruzalem, maar dan ga je de Bijbel beter begrijpen. Je hebt aan de zuidkant van de berg Sion, van de berg Moria, daar heeft de tempel gelegen. Daar staat nu die rotskoepel met dat goudkleurige dak, wat u wel kent van plaatjes. Maar precies ten noorden, net buiten de stadsmuur, daar lag Golgotha. En als je dat begrijpt, begrijp je ook waarom er steeds verteld wordt, die dieren moesten geslacht worden buiten de muur en aan de noordzijde van het altaar. Dat is de plek van Golgotha. Maar er zijn een aantal dingen die wij zelf moeten slachten. Te vaak, ik heb het ook zelf gedaan, ik heb daar fouten in gemaakt, dat ik voor mensen ging bidden. Mensen hadden nare dingen meegemaakt in hun leven. Mensen zijn vernederd, mensen zijn misbruikt, mensen zijn bedrogen, mensen zijn mishandeld. En je draagt pijn met je mee, je draagt boosheid met je mee. En dan bid je, oh Heer, wilt u die wonden genezen? Mag je dat bidden? Ja. God doet dat. Maar ik heb ontdekt dat met iedere verwonding ook altijd een zonde verbonden is. En als we niet aan de slag gaan met die zonden die daaraan verbonden zijn, dan blijft de boze een opening houden in ons leven. En je ziet vaak dat mensen niet tot overwinning komen. Vader Stanger, de opvolger van Bloemhart in Duitsland. Ik weet niet wie van u van het dorpje Muttlingen gehoord heeft, waar, dus nu al 2 eeuwen terug inmiddels, waar een meisje was. Zij was zwaar bezeten en een dominee heeft voor haar gebeden en zij is uiteindelijk vrijgekomen. En in dat dorpje is een opwekking uitgebroken die 100 jaar geduurd heeft. En mensen kwamen overal vandaan naar dat dorpje toe, maar de leider daar, die zei, je mag niet komen voor genezing. Het enige wat je mag doen, is zonde belijden. Het slachten van dieren, dingen afleggen vanuit je eigen leven. Nou, dat is nogal wat. Maar weet u wat er gebeurde? Soms zaten mensen in de trein onderweg ernaartoe. En ze werden al genezen door God. Het is zo belangrijk, dat principe, dat wij zelf dingen gaan slachten op grond van het werk van Golgotha. Op de plek van het kruis van Golgotha. Maar het is niet voldoende wat Jezus voor u gedaan heeft. Het was niet voldoende dat de hoge priester 1 keer per jaar het heilige der heiligen inging voor Israël. Ik heb het ook lang niet begrepen. Ik dacht, wat moet ik met al die offers? Maar al die offers spreken ook over ons en spreken over dingen die in ons leven zijn. En als je kijkt naar het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is het feest dat profetisch spreekt over het Messiaanse Rijk, maar ook over het feest dat wij gaan heersen over de wereld. Het is het feest dat spreekt over het priesterschap en het koningschap. Zijn wij niet geroepen tot koningen en priesters? En juist op dat feest moesten 70 stieren geslacht worden. 70, het getal van de volken in de Bijbel. En ik geloof dat daar een sleutel in zit, ook voor ons. Als wij werkelijk met Christus willen gaan heersen en die plek in de hemelse gewesten in willen nemen, dan moeten alle stieren dood. Het is interessant als je de gedeelte daarover leest. De eerste dag van het Loofhuttenfeest moeten er 13 geslacht worden. De tweede dag 12. Tot de 7e dag, dan worden er 7 geslacht. Dus het worden er wel steeds minder. En als het goed is, zijn er, hoe verder u wandelt met de Heer, zijn er steeds minder stieren in uw leven. Ja? Maar er zit ook een les in. Ik heb ontdekt in mijn eigen leven, ik ben al 40 jaar een christen, al iets meer zelfs, maar ik kom af en toe toch nog stieren tegen. En als u mij niet gelooft, dan vraagt u het maar aan Vanessa. Ja? En ik geloof niet dat hier mensen aanwezig zijn, waar geen stieren meer aanwezig zijn. En zolang we niet zelf aan de slag gaan en ons gaan heiligen en de dingen gaan slachten op de plek van Golgotha, kan de Heilige Geest nooit ten volle komen. Kan God zijn heerlijkheid niet laten zien. Want we zouden sterven. Zo onreinheid in ons leven is en de heerlijkheid van God zou komen. Het tweede dier wat geslacht moest worden was de mannelijke bok of geit, de ez in het Hebreeuws. Die is het beeld van lichaamskracht. Maar het woord staat ook voor een bolwerk, iets dat ergens omheen is gebouwd. Ik heb ontdekt dat heel veel mensen prachtige bolwerken om zich heen gebouwd hebben. Waarom doen we dat? Omdat we pijn hebben opgelopen. Als je wat langer meeloopt in het koninkrijk van God, dan krijg je af en toe ook harde klappen. Komt u dat bekend voor? Ik heb zelf in mijn leven ook tijden gehad dat ik dacht van nou, ik weet het allemaal niet meer. Omdat je zoveel pijn hebt. En wat ga je doen? Je gaat een bolwerk rondom je heen bouwen. Om je te beschermen tegen die pijn. En wat zegt God? Het moet geslacht worden. Dat doet pijn. Als dat bolwerk kapot moet. Dat doet pijn. Want we willen zo graag beschermd zijn. Maar het probleem is, als dat bolwerk om jou heen is, je bent onbereikbaar voor die ander, maar ook onbereikbaar voor God. Want God werkt ook door die ander heen, weet u dan? Dat is nou juist het geheim van het lichaam. U hebt elkaar nodig. En de boze is zo knap, die weet allerlei redenen te bedenken waardoor mensen bolwerken om hun heen gaan bouwen. Ik heb het ook gedaan in mijn leven. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen bolwerk meer is. Maar je bidt steeds, Heer, laat mij zien, waar is nog een bolwerk? Waar zijn de dingen? God is met mij ook nog steeds aan het werk. Ik weet niet wie van u Sidney Wilson heeft gekend, maar die zei altijd, bij ons levenshuis hangt altijd een bordje op onze winkel. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Ja? God gebruikt mij Maar hij is ook nog steeds aan het verbouwen. Ja? Hij wil u ook gebruiken. Maar de verbouwing moet wel doorgaan. De S, dat staat niet alleen voor lichaamskracht en een bolwerk. Het staat zelfs voor hardheid, vreedheid. Het niet geven om het gevoel van anderen. Het staat ook voor arrogantie. Je ziet soms dat pijn omslaat naar de andere kant. En zich omzet in arrogantie. Schaamteloosheid hoort er zelfs bij. En God zegt, wie het slachten, wie het afleggen. Mijn tempel kan nooit rein worden. En het derde dier wat in Ezechiël geslacht moet worden is de uil. Ram. Ram is een beeld van macht en sterkte. Dat kan positief zijn. We hebben dat macht, dat gezag. Maar als we onze eigen macht gaan gebruiken, dan krijg je controle. We gaan anderen controleren. En je ziet zo vaak dat dat gebeurt. Mensen de neiging hebben omdat ze dingen niet meer uit God kunnen doen, gaan ze het zelf doen en gaan ze anderen controleren. Andere mensen domineren. Het is het beeld van heersen in goede zin, maar ook van overheersen in negatieve zin. En de ram staat ook voor de verdraaidheid. Dingen die recht waren, die verdraaid worden, die kromgemaakt worden. Het heeft met leugen te maken, maar ook met dingen die scheef gegroeid zijn in je leven. En ik kom zoveel mensen tegen waarbij dingen scheef gegroeid zijn in hun leven. Een van de dingen wat het ook betekent, is het in elkaar krimpen van pijn. Ik zou denken, ja, maar dat is toch, pijn is toch iets wat je overkomt. Dat is toch geen zonde. Ja, er zijn mensen die zich verschuilen achter pijn. Die zich verschuilen achter lijden. Ik ontmoette een keer een mevrouw en zij was gehandicapt en ging wel naar genezingssamenkomsten. En later zei ze een keer, ik ben zo blij dat ik niet genezen ben. En ik was eigenlijk heel verbaasd. Ik schrok daar ook een beetje bij. Ja, zegt ze, ik krijg nu voortdurend aandacht van mensen en liefde. Iedereen is om me heen. Ik heb een uitkering. Als God mij geneest, dan moet ik weer gaan werken. En ben ik al die dingen kwijt. Dat is wat. En dan, dat is een vrouw, ze zat in een rolstoel. En dan gaat ze naar voren en zeggen mensen in de zaal, ja, waarom geneest God nou toch niet? Denk er wel om, je mag dat niet omdraaien, hè? Dat als iemand niet genezen wordt, oh, er zal wel wat aan de hand. Nee, zo werkt het niet, ja? Want ik zeg dat er maar even bij, want Nederlanders zijn heel goed om meteen, als je een voorbeeld aannoemt, dan gaan ze dat meteen bij B en C invullen. Zo werkt het niet, ja? Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat we soms zelfs pijn gebruiken als iets wat rondom ons heen is. En wat we moeten doen, is Jezus binnenlaten in die pijn. Maar we moeten ook daar waar dingen verbonden zijn met zonde, moeten we ze afleggen. Ik wil afsluiten, want jullie moeten natuurlijk nog naar huis. Er is heel veel meer wat ik erover zou kunnen en willen vertellen. Maar de zalving van de Heilige Geest maakt u klaar voor het Loofhuttenfeest. Voor de oogst die binnengehaald moet worden. En mijn gebed is dat we gaan begrijpen wat Loofhuttenfeest betekent. Het heersen over de volken. Maar je kunt niet heersen over de volken als je niet heerst over de zonde in je eigen leven. En als je niet eerst die stieren en andere dieren in je leven geslacht hebt. Wat we ook zien is dat het woord doop in de geest, het woord dopen, heeft twee betekenissen. Het betekent indompelen, onderdompelen, waardoor je helemaal doordrenkt wordt van de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk. Maar het betekent ook ten gronde gaan. Helemaal sterven. Daarom dat de Bijbel ook spreekt over een doop in geest en vuur. Nou, dat eerste willen we nog wel. Dat doordrenkt worden met de dingen van God, dat willen we wel. Maar dat er ook dingen moeten sterven en ten gronde moeten gaan in ons, dat is die doop met vuur. En het hoort bij elkaar. Ook dat wordt weer samen genoemd. Eerst de doop met geest, dan de doop met vuur. En ik geloof dat God zijn gemeente, zijn lichaam wil louteren. Daardoor worden we bruikbaar voor de oost. Ik wil vragen of we gewoon eens onze ogen sluiten. En laten we eens aan God vragen of hij door de Heilige Geest ons hart gaat doorzoeken. En gaat laten zien waar er in ons leven dieren zijn die wij moeten offeren. Waarmee wij naar Golgotha moeten gaan. En moeten zeggen, Jezus, ik wil het mes hier inzetten. Is er een stier in je leven? Laat je je nog leiden door je emoties? Door je drift? Ook je seksuele drift? Er is niks verkeerds aan seks. Daar mag je heerlijk van genieten. Maar het gaat om die driften. Het gaat om datgene wat lusten worden. Datgene wat over jou heerst. Je eigen kracht, je eigen vermogen, zelfs als je ergens heel goed in bent, kan een afgod zijn. Doordat jij het in eigen kracht doet en God niet de eer krijgt. Een van de eerste dingen die God mij vroeg was, ben je bereid je eigen staf neer te leggen, zodat ik je mijn staf kan geven. En er zijn die mensen vanmorgen, je hebt nog steeds je eigen staf vast. En God gebruikt je. God zegent je. En toch zegt hij vanmorgen, wil je het neerleggen? Wil je het neerwerpen, zoals Mozes dat deed? En God daar een wonder mee kon doen. Om de macht van Farao te verbreken. En de bolwerken die je om je heen gebouwd hebt. Ja, misschien ben je teleurgesteld in mede-christenen. Ik heb goed nieuws voor je. Sommige mensen zeggen, ja, ik ontvang zo weinig in de gemeente. Dat is diezelfde fout die de mensen in Zimbabwe maakten. Ze verwachten het van Vanessa en van mij. Je moet het liefde en al die andere dingen niet van de gemeente verwachten. Maar van Jezus. En als je dat niet doet, zul je altijd teleurgesteld worden. Zul je altijd pijn oplopen. We moeten wel liefde geven. We mogen het niet vragen. We moeten wel zorg dragen voor elkaar, dat zegt de Bijbel. Maar we moeten die zorg niet verwachten van die ander. Nee, die moeten we van God verwachten. Is er hardheid binnengekomen in je hart? Misschien zelfs vreedheid. En arrogantie. Dat kan in de wereld zijn, dat kan op je werk zijn. Maar ook geestelijke arrogantie. Het is een bok. En hij is heel bokkig en heel hardnekkig. Maar ben je bereid om hem te slachten? Ben je bereid om het mes erin te leggen en zeggen, ja Jezus, u hebt al uw heerlijkheid voor mij afgelegd. Ik wil niks achterhouden. Geen 10%. Alles, weet je nog wel? Wat Martijn zei. De ram, de sterkte, de macht. Controle willen houden. O, zegt u, ik controleer niet andere mensen. Nee, maar misschien wilt u uw eigen leven nog controleren. Toch nog stukjes zelf in handen willen houden. Ja, maar wat gebeurt er als ik het loslaat? U hoeft het niet los te laten. U legt het in de handen van God. Dat is het hele punt. En ik kan uit ervaring zeggen, het is zo bevrijdend. Om die macht, die controle houden. Om dat te slachten. En dat is heel spannend. Maar zo mooi. En dingen die scheef gegroeid zijn. Dingen waardoor je misschien in elkaar krimpt van de pijn. Ook dat ben je bereid om het af te leggen. Ik geloof dat het tijd is voor Gods lichaam om zaken te doen. En ik heb het al uitgelegd vanmorgen. Sommige dingen heeft Jezus gedaan voor ons. Sommige dingen moeten wij doen. En wat ik wil vragen vanmorgen is om een keuze. En als u zegt, ja, ik wil slachten dieren in mijn leven die er niet thuis horen. Ik wil op de plek van Golgotha komen. Zodat ik heilig kan zijn. De heerlijkheid van God in mijn leven maar ook in de gemeente kan doorbreken. Dan wil ik je uitdagen en uitnodigen. Kom dan naar voren en kniel hier neer. Het is niet voor gebed, niet voor voorbeden. Maar het is een stap die je naar God doet. En waarmee je zegt, Heer, ik wil dieren slachten. Ik wil zaken doen met u. Ik wil dingen op het altaar leggen. En ik wil je vragen, noem gewoon de dingen naar de Heer. Breng het bij hem. Jezus. Jezus. Jezus, uw woord zegt, als wij onze zonde belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Vader, ik wil u bidden dat deze morgen een begin is. En ik wil u bidden, als we misschien vandaag 13 stieren mogen slachten, dat u de komende dagen en de komende tijd in ons leven blijft spreken en dat u gaat laten zien waar dieren zijn die wij moeten offeren in ons leven. Ik wil u bidden dat u tot het hart van ieder van ons spreekt. Want u wil een rein lichaam hebben. En we zijn allemaal onvolmaakt, maar wij zijn de gemeente, dat is juist het hele probleem. En u zoekt stenen die zich willen laten voegen in dat bouwwerk van God. Maak ons maar klaar om die tempel te vormen, zodat Jezus werkelijk het hoofd kan zijn. En dat de hele wereld het kan zien. Jezus is de Messias. We daarmee ook Israël tot jaloersheid mogen verwekken. Te zien, kijk eens. We zien de Messias. Hij is het hoofd van dat lichaam, van die gemeente. En vergeef ons dat we zo'n vals en lelijk beeld hebben gegeven. Vergeef ons dat wij zo vaak spreken over de gemeente. En niet beseffen dat wij de gemeente zijn. Vader, ik bid u voor een werk van heiliging. Als een voorbereiding om onze plek in te gaan nemen in de hemelse gewesten. Om te heersen vanuit uw troon van glorie en heerlijkheid. Maar het begint bij het heersen over de zonde. En als u de dingen bij God gebracht hebt, dan mag u nu gaan staan en mij zeggen, ik ga heersen. Over de dingen die niet van God zijn. Jezus, we nemen gezag over de dingen in ons leven die niet van u waren. Al die dieren, we willen het mes erin zetten. En ik dank u dat we ze mogen doden op grond van het volbrachte werk op Golgotha. En ook de invloed van machten der duisternis in ons leven, de invloed van zonde, maar ook van ziekte die daarmee gepaard gaan, van zwakte. Sommige mensen worden gekweld door geesten van zwakte. En we wijzen ze terug in de naam van Jezus van Nazareth. Ik spreek heling en herstel in de naam van Jezus. Er zijn ook mensen hier vanmorgen aanwezig. Je hebt nog nooit je leven echt aan Jezus gegeven. Je hebt nog nooit je knieën voor hem gebogen. Je mag vanmorgen, als je nog niet naar voren gekomen bent, mag je komen. Zeggen, Jezus, ik geef me aan u. God zoekt geen toeschouwers. Hij zoekt vrienden. En hij nodigt je uit, vriend. Vriend. Hij nodigt je uit. Kijk niet naar mensen. Kijk niet naar een gemeente. Maar kijk naar God die zijn gemeente bouwt. En de poorten van hel zullen het niet overweldigen. Halleluja. Vader, ik bid u dat als we ook deze dingen beleden hebben, dat er heling gaat komen in diepe wonden. Sommigen van ons die misschien al jarenlang pastoraat gekregen hebben. En nooit is er een echte doorbraak gekomen. Ik bid u dat u gaat laten zien, ook als er na vandaag nog andere dieren zijn. Laat u maar laten zien waar wij dingen moeten slachten. Want verwondingen zijn altijd verbonden met zonde. En ik wil u bidden dat we dat gaan begrijpen. En de boze heeft altijd gewild dat we alleen bidden voor genezing. Maar waar de zonden mooi voorbij gaan. En ik dank u dat u het gaat herstellen in uw gemeente. Dat uw woord weer recht gesneden gaat worden. En dat we uw Torah met kracht gaan toepassen. In Jezus naam. En zo zegen ik u allen. Dat God zijn werk voortzet. Tot zijn eer en zijn verheerlijking.
O Vader, dank u wel. Heel veel uw liefde. Die vanochtend in het alles ook doorgeklonken heeft. Dank u wel voor het kruis op Golgotha. Waardoor dit mogelijk is. Om te slachten. Om af te rekenen en vrij te worden. En Vader, als we zo beginnen aan een nieuwe week. Heer, dan willen we blijven wandelen. In die heiliging. Heer, dan willen we ons laten blijven leiden door uw geest. Heer, zodat we stap voor stap dat huis kunnen worden. Waar de menigte kunnen schuilen en u kunnen ontmoeten. En zo wil ik jullie ook zegenen. Dat jullie deze week zullen wandelen. Geleid door de Heilige Geest. Die jullie zal heiligen, zal reinigen. Wees zo gezegend.